Ja, we gaan dan vanavond maar eens wat beginnen met een inleiding om onze gedachten wat te bepalen. Want je komt nogal eens de opvatting tegen dat, en dan spreekt men ook in de regel over het Oude Testament. En dan wordt er gezegd, ja, dat Oude Testament, dat was toch wel een boek vol met oorlogen en met gewelddadigheid. Nou, daar gebeurde nogal het een en ander. Hele volkeren die dan uitgeroeid moeten worden in opdracht van de Allerhoogste. En nog niet zo lang geleden is er ook een Vlaamse schrijver geweest, Dimitri Verhulst, die dan zegt dat het Oude Testament een bloedboek is met allemaal gruwel. En dan is het goed om daar toch eens wat over na te denken. Kunnen we daar wat zicht op krijgen? Want ik ga er altijd van uit dat de hele Bijbel een eenheid is. Dus dat is een eerste basisgedachte. Er is geen tegenstelling tussen Oude en Nieuwe Testament. Tussen het, of beter gezegd, het Eerste en het Tweede Testament. Die uitdrukking Oude Testament is natuurlijk al wat bedenkelijk. Ik zeg dan liever met Willem Barnard het testament van ouds. Want het is niet oud. Het is nog altijd helemaal springlevend. Het is het eeuwige woord. En van Genesis tot Openbaring gaan we ervan uit, dit is wat God heeft gesproken. Het is geen mensenwoord, maar het is een goddelijk woord. Er zijn tegenwoordig ook zoveel theorieën die zeggen, alles wat over boven gezegd wordt, dat komt van beneden. Maar dat is niet waar. Het komt van boven. God zelf spreekt tot ons. En ik zeg dan liever met een Joodse denker, alles wat beneden gebeurt, dat is boven bedacht. God heeft het bedacht vanuit zijn hart. En wij mogen het horen en het ontvangen. Maar kijk, wij kennen nog maar ten dele. Daar komt het misschien ook heel vaak vandaan. Er staat zo'n prachtig vers in Job 26, vers 13. Slechts een fluisterend woord vernemen wij van hem. En dit zijn nog maar de uitlopers van zijn wegen. Hoe zouden wij dan de donder van zijn kracht kunnen verstaan? Dus wat wij zien, wat wij waarnemen, dat zijn alleen nog maar de uitlopers. Een fluisterend woord. Dus hoe zouden we dan alles kunnen bevatten? Paulus zei ook, wij kennen ten dele. We verstaan nog maar een heel klein beetje. En hoe meer ik daarmee bezig ben, dan heb ik altijd weer het gevoel, ik sta nog maar aan het begin. We blijven altijd leerling. Zoals ook de Joodse traditie zegt, levenslang leren. Leerling zijn. Dus dat maant ook tot bescheidenheid. Dus ik vind het een voorrecht als ik er dan iets van mag verstaan en als ik vanavond daar ook wat van mag doorgeven. Maar We zijn allemaal nog onderweg om daar steeds meer zicht op te krijgen. Blijven vaak nog heel veel vragen over. Dus verwacht niet dat u in deze twee avonden nu alle vragen beantwoord krijgt. Ik vind het zo mooi wat Amy Carmichael ergens zegt in haar troostboek. Als we straks bij Jezus komen, dan zegt Jezus, te dien dagen zult gij mij niets vragen. Ze zegt, misschien zijn dan al onze vragen wel opgelost, gesmolten in zijn aanwezigheid, in zijn liefde. Nu zitten we soms nog boordevol met vragen. En als je dan boven komt, dan zegt God, nou vraag maar. En dan zeg je misschien, ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik vragen wilde. Geweld. Geweld in, ik zeg dan maar in de Hebreeuwse Bijbel, in Tenach. De eerste keer dat er over geweld in de Bijbel gesproken wordt, dat is met de zondvloed. Dan staat er, de aarde nu was vol van gamaas, vol van geweldenarij. Nou, dat kwam niet van God. De eerste geweldenaar, dat was die Lamech, die zijn wraaklied zingt aan het eind van Genesis 4. Ik sloeg een man dood om mijn wonden en een knaap om mijn striem. Dus daaruit blijkt al dat geweld blijkbaar niet van God komt. Dat is voorlopig even een axioma. God is anders. Moet je altijd vasthouden. Ik zeg wel eens, je kunt boven de hele Bijbel drie woorden zetten. God is anders. God is anders dan de goden. Er zijn allerlei goden en daar zijn ook oude teksten van. De god Assur. Die dan allerlei geweld uitoefent. God zegt, ik ben anders. Want als Mozes daar staat bij dat brandende braambos, dan gaat God zijn naam bekendmaken. Ik ben. Ik ben. Ehye asher ehye. Ik ben die ik ben. Dus we moeten altijd weer teruggaan naar het begin. Hoe is het van den beginnen geweest? En dan is natuurlijk vooral ook de vraag, hoe ga je dan de Bijbel lezen? En als je wilt weten hoe je al die teksten moet lezen, want ja, dan staat er over al die vijanden. Er wordt gesproken over de oorlogen des Heren, de Milchamot Adonai. Voert God dan oorlogen? 1 Samuel 25, vers 28. Oorlogen des Heren. Maar hoe zijn die dan? Voert God oorlog zoals de goden dat doen? De goden van Egypte en de goden van Babel. Al die volkeren hebben hun goden en die voeren oorlog. En dan komt deze God en hij zegt, gij geheel anders, want ik ben ook anders. Ik heb wel eens gezegd, het gaat God niet naar de wijze der goden. Hij past niet in het rijtje. Dat is die beroemde Midrash, dat oude Joodse verhaal. Mozes komt bij die farao en Mozes zegt tegen de farao, Ko amar Adonai, zo zegt de Heere. En dan zegt de farao, ik ken de Heere niet. En dan zegt de oude Joodse verklaring, nee, natuurlijk niet. Die farao die gaat naar zijn tovenaars en naar zijn geleerden en die zegt, die naam, God van Israël, JHWH. Zoek eens op in het godenregister. En die geleerden die zoeken op, die gaan het hele alfabet langs. En die zeggen, hij staat er niet in. JHWH staat er niet in. Oh nee, staat hij er niet in? Nee, natuurlijk staat hij er niet in, want hij past niet in het rijtje. Want hij is uniek, hij is de enige in zijn soort. Hij staat niet op alfabet. Want hij is, wat Miskotte zei, de gans andere. Totaal anders. Deze God is onze God. En als je wilt weten hoe God is, dan moet je naar Jezus kijken. Jezus, Yeshua, hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Kijk maar naar mij. Ik heb de naam van God geopenbaard aan de mensen. Nou kijk, dan zie je eigenlijk al een sleutel. Want Jezus heeft nooit een oorlog gevoerd. Ja, wel een geestelijke oorlog. Hij heeft soms wel opgetreden, de tempel gereinigd, maar hij kwam niet met kracht en geweld. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Door mijn ruach, zegt de Heere. Hoe lees je dan dat Eerste Testament, die Hebreeuwse Bijbel? Laten we maar eens even kijken. Daar zijn wel een paar aanwijzingen. 1 Korinthe 10. Daar zien we hoe Paulus die gemeente van Korinthe gaat onderwijzen. En dan zegt hij daar in 1 Korinthe in het 10e hoofdstuk. Vanaf het eerste vers. Want ik wil u niet onkundig laten, broeders, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee doortrokken en allen zich lieten dopen in Mozes, in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijs aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. Deze dingen zijn geworden ons tot typen, staat er eigenlijk, tot typoi, tot voorbeelden. Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen waren. Zoals geschreven staat, het volk zette zich neer om te eten en te drinken en ze stonden op om te spelen. Wordt geen overspelers, zoals sommigen van hen overspelers waren. En er vielen op één dag 23.000. En dan staat er ook, en dat is dan toch ook wel heel typerend, want dit is geschreven, vers 11, tot vermaning, tot correctie voor ons. Over wie gekomen zijn de einden der eeuwen. Mooie uitdrukking, hè? Einden, meervoud. Niet einde, maar einden. De einden van de aionen, van de olamim, van de tijdperken. Maar wat zie je nu? Dat Paulus daar heel die geschiedenis van Israël neemt. Heel die weg van dat volk door de woestijn. En hij zegt, het zijn allemaal typen, beelden voor ons. En Paulus heeft de moed om daar geestelijke lessen uit te halen. Hij zegt ook geestelijke spijzen. Ze dronken uit een geestelijke rots en die rots trok met hen mee en die rots was de Christus. Als wij dat zouden doen, zouden we misschien wel op onze vingers getikt worden en dan zou al gauw iemand zeggen, ja, maar nou ben je het allemaal aan het vergeestelijken. Pas op, broeder. Maar ja, als Paulus het doet, wie zijn wij om daar iets tegen in te brengen? Dus het zijn lessen voor ons met een geestelijke zin en betekenis. Dus heel die woestijntocht, die gaat Paulus nemen om daar lering uit te trekken voor de gemeente. Er is nog een heel bijzondere tekst en die wil ik toch ook even met u lezen uit Romeinen 15. Eerst maar even, hoe doen de apostelen dat? Romeinen 15, vers 3 en 4. Vind ik altijd heel kostbaar, want dan gaan we in het voetspoor van Paulus en van de andere apostelen. Want Romeinen 15, vers 3, daar wordt dan ook gezegd, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Maar dan het vierde vers, want al wat tevoren geschreven werd, is geschreven tot ons onderricht. Je zou dus letterlijk kunnen zeggen tot onze Torah, tot onze onderwijzing. Opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop zouden vasthouden. En hij is de God van de volharding en van de vertroosting. Nou, dat vind ik zo mooi. Alles wat tevoren geschreven is, tot ons onderricht. Met het doel om te volharden, de volharding en de vertroosting van de schriften. Dus daarvoor is het gegeven. Dat is dan, om zo te zeggen, de bladwijzer, de leeswijzer, als we Genesis gaan lezen en Exodus. En dus ook als we al die oorlogsverhalen lezen, tot ons onderricht. Niets anders. Staat er, zegt Paulus. En Jezus zegt het ook. Johannes 5, vers 39. De schriften zijn het die van mij getuigen. Dus wat vind je in die boeken van de Torah van Genesis af? Daar vind je hem terug. Kijk, en als het gaat over geweld, je zou kunnen zeggen, het ultieme geweld, moest ik net even aan denken voordat we begonnen. Toen we aan het bidden waren, dacht, wat is nou het ultieme geweld? Dat is het kruis van Golgotha. En dan is hij daar, Yeshua, HaMashiach, Jezus, de Christus, en hij ondergaat het geweld. Voel je? Hij neemt het geweld op zich. En hij draagt het. Zelfs zo, in Gethsemane. Dan komen ze daar, de soldaten, de Romeinen en Judas. En dan zegt Jezus, moet je mij hebben? Laat dan deze heen gaan. Laten zij dan vrij uit mogen gaan. Voel je? Het geweld komt op hem neer. Hij draagt het tot het einde toe. En wat doet de Vader? De Vader ziet wat de Zoon doormaakt. En de Vader zegt, mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Deze weg, daar sta ik helemaal achter. Dat mijn lieve Zoon het geweld op zich neemt. En daar aan het kruis, ja, daar eindigt dan ook het geweld. Het geweld eindigt in de liefde. Liefde tot het einde. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde, tot over de laatste grens. Kijk, dat is het wapen van God. God wint. Want kijk, je kunt geweld nooit overwinnen door nog meer geweld. Dan zou de grootste tiran het uiteindelijk winnen. Voel je, dat kan toch niet? Stel je voor dat de Satan zou zeggen, nou, ik heb een heleboel demonisch geweld. En dan zegt God, ja, maar ik heb nog meer geweld. Dan wordt het dus een tegen elkaar opbieden. Maar God is zo anders. En hij is koninklijk. Hij zit niet in de wedren, in de wapenwedloop. Maar God zegt, ik ben anders. We gaan daar straks ook teksten van lezen. En vanavond wil ik dan ook speciaal eens wat met u gaan kijken naar Amalek. Maar ik denk dat het toch heel vaak, als je die zogenaamde geweldsteksten gaat bekijken, dat de vraag is, wat Jezus ook ergens zegt tegen zijn leerlingen, hoe leest gij? Hoe leest gij? Net als wat Filippus zei tegen de kamerling, verstaat gij wat gij leest? Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Hoe ga je lezen? Kijk, en je mag best van een Bijbellezer iets verwachten. Kijk, het is natuurlijk heel goedkoop om zomaar ergens wat Bijbelteksten te plukken en dan zeggen, zie je wel? Zie je dat het allemaal moord en doodslag is? Ja, maar van een Bijbellezer mag je ook verwachten. Kijk, dat is met elk boek dat enigszins de moeite waard is. Kijk, de krant kan waarschijnlijk iedereen nog wel lezen. Maar een boek van het karakter als de schrift, oh, dan verwacht je ook dat je je daarin inleeft. En dan willen we ook proberen met elkaar enkele handleidingen te vinden. Hoe ga je lezen? Volharding, zegt Paulus in Romeinen 15. En vertroosting van de schriften. Vind ik altijd zo mooi. Dat betekent dus ook dat die schriften zelf volharden en vertroosten. De Bijbel houdt het al eeuwenlang vol. Dwars tegen alle gedachten van beneden, dwars tegen alle afbraak in. De Bijbel is er nog altijd. En dat woord van God, dat leeft tegen de verdrukking in. Maar kijk dus altijd maar weer naar Jezus. Hij neemt het geweld op zich. Hij zegt, laat mij het maar dragen. Ik kan het beter hebben dan jij. en tot aan het kruis gaat dat geweld over hem heen, het hele geweld van het rijk der duisternis. En uiteindelijk, zoals het ook staat in Hebreeën 2 en ook door de kerkvaders wordt gezegd, heeft hij door de dood teniet gedaan. Zijn dood werd het einde van de dood. Zijn sterven werd het einde van de duisternis. Zo heeft hij de overheden en de machten ontwapend. Mooi, hè? Ontwapend. Het kruis is de grote ontwapening. Wat de Joodse zanger Da Costa zo mooi heeft gezegd. Dan ziet mijn oog de geest van het kwaad, moe geworsteld en ontwapend. Tot geen afval meer in staat. Dan kom je uiteindelijk bij Jezus. En dan zegt Jezus, wou je nog vechten? En dan buig je je knieën en dan zeg je, ik heb geen wapens meer. Zoals die dichter zegt, ik heb in het gras mijn wapens gelegd. Ik ben moe van het vechten. Ida Gerhard zegt het in een gedicht, levenslang heb ik gestreden tegen u. En dan kom je bij Jezus en dan zeg je, ik kan niet meer vechten. Dat is de grote ontwapening. Hij slaat al de wapens uit je handen. Kun je niet meer vechten. Wou je nou nog? Kun je alleen maar zeggen, moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Heere, hier ben ik, mag ik er nog in? Dus God is bezig met ontwapening. De ziel die niet meer kan, die kan zich niet meer verdedigen. En dan word je ingewonnen, zeiden ze dan vroeger, word je overwonnen door de geest. Voel je, dat is geesteswerk. Dat is het werk van de Heilige Geest, van de Ruach. Geen kracht en geen geweld. Nou, Amalek. Want elke keer zie je dat dus bij Jezus, bij de apostelen. Nou, nog één tekst even ter inleiding. En dan gaan we kijken. 1 Petrus 1. Dus je vindt het bij Jezus, we vinden het bij de apostelen. 1 Petrus 1, vers 10. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Dus waar hadden die profeten het over? Over de genade bestemd voor u. Al die profeten, of je nou Jesaja neemt, Jeremia, maar of je nou Mozes neemt. En Mozes zegt ook, er zal een profeet opstaan. En al die profeten, waar hadden ze het over? Over de genade van God. De voor u bestemde genade. En ze zochten, vers 11, ze vorsten op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Toen hij vooraf getuigenis gaf aangaande het lijden, eigenlijk meervoud, patemata, al het lijden, de verschillende vormen van leed die naar Christus zouden komen en de heerlijkheid daarna. En hun werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar u dienden. Met die dingen die nu geopenbaard zijn aan u. Door degenen die u het evangelie hebben gebracht in de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, waarin zelfs engelen begeren een blik te slaan. Dus die engelen die zijn gewoon ongelooflijk nieuwsgierig. God heeft die engelen heel veel geopenbaard. Maar dat geheimenis, wat daar tussen God en de mensen speelt, dan denken ze, wat zou dat toch wezen? En die profeten die hebben gezocht en het werd hun ook geopenbaard. Het gaat over die genade, over het lijden van Christus en over de heerlijkheid daarna. Dus dat vind je terug in Genesis, dat vind je in Exodus. Dat is heel die weg van Israël. Dat is eigenlijk om te laten zien de weg van Jezus. Het is allemaal voorafbeelding, prototype. Ik laat het alvast zien. En al die schriften worden vervuld in hem. Vervuld in Christus. Want al die Mozes en profeten, die zeggen, ja, we wijzen naar hem. Want hij is het middelpunt van heel de geschiedenis. Nou gaan we maar eens even lezen, Exodus 17, Amalek. Eigenlijk een heel ontroerende geschiedenis, Exodus 17. Vanaf vers 8. Als je het goed gaat beluisteren. Maar dan gaan we dus ook een poging doen om nauwkeurig te lezen. Niet zomaar globaal. Of zomaar oppervlakkig. Want kijk, teksten hebben hun geheimenissen. En die dragen ze in zich. En die geheimen die geven ze heel behoedzaam prijs. Kijk, een tekst geeft nooit zomaar in één keer alles. Daar ben je soms jaren mee bezig. Nou, daar heeft de Bijbel ook recht op. Dat we net zo lang graven en spitten en zoeken. Dat deden die profeten ook, hebben we net gelezen. Die waren ook niet in één keer klaar. Maar die waren daar ook hun hele leven mee bezig. Ik heb iemand gekend, Breukelman, die was 40 jaar van zijn leven bezig met Genesis. En dan zei hij wel eens, hoe kunnen mensen nou de ene keer weer dit en de andere keer weer dat doen? Nou, Exodus 17, vers 8. Moet je eens horen. Wajavo Amalek. Toen kwam Amalek. En streed tegen Israël in Rafidim. Nou, alleen al dat zinnetje. Daar begint het al. Toen kwam Amalek. Ja, waarom? Komt zomaar Amalek opeens. We gaan straks ook even kijken, wat is Amalek nou? Wat is dat voor volk? En dan moet je even bedenken, het volk Israël is dan uit Egypte gegaan. Ze hebben Pesach gehad, de paasnacht, het bloed van het lam aan de deurposten. Gods volk wordt uitgeleid, ze gaan met vreugde voort. Ze zijn door de zee getrokken. Ze hebben de wonderen van God gezien. En toen kwam Amalek. Ben je mooi klaar mee? Nou zeggen de Joodse verklaarders, waarom kwam Amalek? Moet eens kijken wat eraan vooraf gaat. Je moet altijd een tekst in het verband lezen. Het vers dat er direct voor staat, dan staat er dat ze gingen vragen Is de Heere in ons midden of niet? En dat ze God gingen verzoeken. En dan staat er ook in vers 7. En hij riep de naam van de plaats, Massa en Meriva. Omdat ze daar, de kinderen Israëls, die hadden getwist. En die hadden de Heere verzocht, zeggende, is de Heere in ons midden of niet? Ongeloof. De rabbijnen vertellen daar een gelijkenis bij. Die zeggen, dat is net als een kind dat op de schouders van vader zit. En vader die loopt daar met dat kind op zijn schouders. En elke keer dan komen ze iets moois tegen. En vader zegt, oh, dat is wel een mooi cadeautje voor je, dat zal ik voor je kopen. En vader koopt hier een cadeautje voor het kind. En vader koopt daar een cadeautje. En vader koopt daar iets lekkers voor dat kind. En zo gaat dat heel de weg. En dan opeens, dan roept dat kind tegen iemand die daar voorbij komt, waar is mijn vader? Kijk, dat is Exodus 17. Dan zou je toch ook zeggen, nou, je zit toch bij hem op de schouder. En je hebt toch net allerlei van hem gekregen. Wat zit je daar nou te roepen, waar is mijn vader? Nou, dat doet het volk hier. En dat is niet om nou Israël te verwijten, want hoe vaak gebeurt dat ons ook niet? Nou, daar is de twijfel, het ongeloof. En als daar die vraag komt, is de Heere nu in ons midden of niet? Ze zetten in feite alles op losse schroeven. Toen kwam Amalek. Kun je het begrijpen? Ze hebben de deur opengezet. En weet je waar die strijd zich afspeelt? Dan staat er, en Amalek streed met Israël in Rafidim. Nou zeggen de rabbijnen, weet je wat Rafidim betekent of Rafidim? Dat lezen ze als Refe Yadayim, slappe handen. Weet je waar de strijd ging komen van Amalek? Weet je wanneer Amalek begon aan te vallen? Toen de handen slap werden. Rafidim. Als je handen slap worden, dan kan de vijand komen. En dan laat je je handen hangen en je laat je koppie hangen. En je zegt, ja, ik weet het ook niet hoor. Ik weet het allemaal niet. En de moed zakt je in de schoenen. Slappe handen. Dan staat de deur open voor Amalek. En wat is nou Amalek? In feite is Amalek geen volk. Het is geen volk. Als je de hele lijst hebt van de 70 volkeren in Genesis 10, daar staat Amalek niet in. 70 volkeren, zegt de Bijbel. Maar geen Amalek. Amalek komt pas later. Het komt uit Esau. En dan een bijvrouw van Esau. En daaruit komt Amalek voort. Genesis 36. Dus een aftakking, een zijtak van Esau. En de naam Amalek, het wordt soms verklaard met Amalek, dat is het volk dat zuigt. Het volk dat leegzuigt. De bloedzuiger. Dan word je leeggezogen. Er is ook een verklaring die zegt, het hangt samen met een Hebreeuws woord, dat is een soort sprinkhaan. Dus het is eigenlijk net als een sprinkhaan die komt om alles kaal te eten. De oude Joodse verklaarders, ja, dit zijn ook Joodse uitleggingen, maar die zeggen, als je nou de getalswaarde van het woord Amalek neemt, dan heb je 240. En hetzelfde getal, safek, dat is twijfel. Amalek is de twijfel. Dus Amalek, dat is die kracht die jou probeert te ondermijnen van binnen. Twijfel zaaien. Net als in het paradijs, heeft God gezegd. Dat doet hij altijd weer. Hè? Net als bij Jezus, de verzoeking in de woestijn. God heeft toch gezegd. Spring maar van het dak van de tempel. Of zeg maar dat deze stenen broden worden. En op de handen zullen ze u dragen, die engelen. Nou, twijfel zaaien. Het woord ondermijnen. Twijfel. Dat is Amalek. Zuigt je van binnen leeg. En dan na een poosje, dan denk je, ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Wat geloof ik nou? Toen kwam Amalek. Vandaar dat de Joodse uitleggers ook Amalek overal weer terugvinden. Ook vandaag de dag. Rabbi Riskin, die zegt, je zou eigenlijk kunnen spreken van het Amalekisme. Het is een stroming, het is een iets wat je belaagt. Maar nu gaan we maar even verder lezen, want wat gebeurt er dan? Dan lezen we in het 9e vers. Vayomer Moshe, en Mozes zei tot Jozua, Begarlanu, kies ons mannen uit. En trek uit, strijd tegen Amalek, of letterlijk in Amalek. Morgen, Magar, Anochi, morgen zal ik staan, al Rosh Hagiv'a, op de top, op het hoofd van de heuvel, en de staf Gods in mijn hand. En Jozua deed zoals Mozes tot hem gezegd had, om te strijden met Amalek. En nou komt het. Maar waar vindt nu de eigenlijke strijd plaats? Dit is, om zo te zeggen, de modeloorlog des Heren. Er is nog een model, maar hier heb je een van de oermodellen hoe God oorlog voert. Want wat staat er dan? En Moshe, we Aharon, Mozes en Aharon en Goer, Hur, Alu, Rosh, Hagiv'a, die gaan op de top, op het hoofd van de heuvel. En het geschiedde, vers 11. Als Mozes zijn hand ophief, dan had Israël de overhand. En als Mozes zijn hand liet zakken, liet rusten, dan had Amalek de overhand. Dus waar ligt de overwinning? De handen van Mozes. Het begon met slappe handen. En nu, waar is het eigenlijke front? Daar op die heuvel. Prachtige symboliek, want dat kun je zo doortrekken. Op die heuvel daar ginds, dat ruwhouten kruis. Toen ook al, op het hoofd van de heuvel. Daar. En dan, als dan die handen van Mozes zwaar worden. Dan komt Aharon aan de ene kant. Hur Goer aan de andere kant. En ze ondersteunen de handen van Moshe, van Mozes. Prachtig beeld, moet je nooit meer kwijtraken. Zie je wat dat betekent? Mozes is de Torah. Aharon is het priesterschap. En Hur kwam uit Juda, dat is het koningschap. Dus het koningschap en het priesterschap ondersteunen de Torah. En dan gaat het goed. Dat is een strijd in de geestelijke wereld. Daar komt geen vlees aan te pas. Vlees doet geen nut. Zegt Paulus ook. Strijd op aarde zul je altijd verliezen. Maar die strijd daarboven. En voel je, kijk, dat is nou Gods, met eerbied gezegd, methode. Gods wegen. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Zegt Psalm 103. Nou, dan zie je dat, hè? Daar staan ze. En dan worden ze ondersteund en dan staat er nog iets heel bijzonders. Dan vers 12. Die handen van Mozes die waren zwaar, dan nemen ze een steen. En die legden ze onder hem. Vayeshev aleha, en hij ging daarop zitten. En dan ondersteunen ze Vayadav, zijn handen. Aan de ene kant één en aan de andere kant één. En zijn handen waren, ja wat? De NBG-vertaling zegt onbeweeglijk. Er staat eigenlijk emuna. Dus je kunt letterlijk ook vertalen, de handen van Mozes waren geloof. Dat is het Hebreeuwse woord voor geloof. Of vertrouwen, betrouwbaarheid. De handen van Mozes waren geloof. En als God die handen van Mozes ziet, dan weet God, dit is de sleutel. Dit is het geheim. Hier kan ik op inspelen. Dit is mijn goddelijke orde. De handen van Mozes waren emuna, geloof, vertrouwen. En dus dat gebeurt daarboven. Ja, dan staat er in vers 13, en wat gebeurt daar beneden? En Jozua, ja, daar staat een woord, vaak wordt er dan vertaald overwon, maar er staat eigenlijk verzwakte. Verzwakte Amalek en zijn volk. Lefigaref. Maar ook dat moet je weer even goed vertalen. Er staat letterlijk door de mond van het zwaard. Mond van het zwaard. En nu zeggen de Joodse verklaarders, dat zwaard, dat is de geest. Zegt de Hebreeën ook, het zwaard des geestes. De mond van het zwaard. Niet het geweld van het zwaard, maar de mond. En wat staat er in Jesaja 11? Als de Messias komt, de Mashiach, hij zal de goddeloze doden door de adem van zijn mond. Dat is het zwaard. Kijk, dat is schrift met schrift vergelijken. De ene tekst roept de andere op. Dat is geen inleg, maar dat is uitleg. Want de schrift legt zichzelf uit. Hoef ik niks aan te doen. Uiteindelijk, wat zeggen de woorden, de teksten? De ene tekst zegt, kijk, dat zegt die tekst. Dus die teksten verklaren elkaar. Want je moet nooit teksten zomaar uit hun verband plukken. Geref, het zwaard, dat is de geest. De Shechina, de aanwezigheid van God door zijn geest. Zoals God met zijn mensen meegaat, ook in donkere tijden. Als je het gevoel hebt, nou kan het niet meer. Dan zegt God, ik weet nog wel wat. Ik weet nog wel wat. Uiteindelijk door de adem van zijn mond zal hij de machten van het kwaad het zwijgen opleggen. Alleen, ja, God heeft de tijd. Tom naast de pad zegt het zo ontroerend in een gebed. Gij die het langst uw nederlaag verduurt. Als je de krant leest, dan denk je, God wint het niet. Ze schreeuwen nog steeds, al die tirannen. Maar God zegt, ik hoef alleen maar één keer te blazen met de adem van mijn mond. Eén ademtocht. En die goddeloze, die afbreker, is nergens meer. Voel je, dat is dat geheimenis van God. Maar hij wacht nog, omdat er misschien nog een paar tot bekering moeten komen. Hadden we het net nog even over, vanavond. God zegt, laat ik nou nog even geduld hebben. Want misschien komt er nog zo'n tiran op zijn knieën. Zou toch kunnen? Zou zelfs kunnen dat er nog een farao tot bekering komt. Als God hem in zijn kraag grijpt. Moet ik nog even geduld hebben. Dat zegt God ook tegen die farao. Ik had je in één klap kunnen wegvagen. Maar hiertoe heb ik u doen bestaan. God laat hem na elk van die 10 of 9 slagen weer overeind komen. Daar in Exodus. God had in één keer kunnen zeggen, farao, spreek je me tegen? Wegwezen. Maar God zegt, ik laat je nog een keer weer overeind komen. Ik heb nog geduld met je. En opdat men mijn naam zal vertellen over de hele aarde. Anders hadden we ook nooit een verhaal gehad. Hadden we nooit een boek Exodus gehad. Dus God zegt, ik heb nog geduld. Kan er nog eentje tot inkeer komen? Het zou nog kunnen. En kijk, dat is die wonderlijke weg van God. We gaan zo even pauzeren. Maar gisteren of vandaag moest ik opeens nog denken, Derek Prince. Ik heb hem ooit 1 keer horen spreken. Man Gods. Met heel veel inzicht in de Bijbel, ook in Israël. Hij vertelt. En dan zie je dat geheimenis van Amalek. Hij zegt, op een keer waren we aan het bidden. Dat was in de tijd van de opmars van het communisme. En hij zegt dan, soms kan het zijn, dan geeft God je een gebed. Soms 1 zin. Hij zegt, en ik kreeg een gebed in mijn hart uit Psalm 55. Verwar hen en verdeel hun spraak. Hij zei, dat zijn we gaan bidden voor het communisme. En wat gebeurde er? Verdeeldheid, Rusland, China. Verwar hen en verdeel hun spraak. Het werd letterlijk verhoord. Hij had nog een voorbeeld. Hij zegt, het was in de tijd van Stalin. En Stalin begon op een gegeven moment de Joden te vervolgen. Pogrom. Hij zei, toen zijn we gaan bidden. Half jaar later was Stalin dood. Hij zegt, wij zijn geen doodbidders. Maar het was wel, daar heb je het dan, door de adem van zijn mond. Kan God dan zomaar een eind maken aan de macht van zo'n machthebber? Zo stonden ze daar, Mozes zat daar, Moshe, en het priesterschap en het koningschap ondersteunen hem. En dan wordt Amalek verzwakt. Nou, we gaan even pauzeren. Ik moet straks nog even dit stuk afmaken, maar kom nog even een klein vervolg. Ja, wij gaan nog even verder. Vers 14. Vayomer Adonai el Moshe. En de Heere zeide tot Mozes. Kijk, en nu komen er nog een paar slotverzen bij dit gedeelte over Amalek. Want het is niet klaar. Amalek is verzwakt. Maar Amalek is er nog wel. En daarom die slotakkoorden, die versen 14 en volgende. Want dan komt er een heel merkwaardige opdracht. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek. Ja, dat is de oppervlakkige lezing. Schrijven. Dus de overwinning over Amalek wordt beschreven. Uiteindelijk, hoe komt de doorbraak? Schrijvenderwijs. Dat is inderdaad, wie schrijft, die blijft. Zalig die schrijft. Amalek wordt, om zo te zeggen, beschreven tot overwinning. Schrijf. Ter gedachtenis. Want gedenken is in de Bijbel heel belangrijk. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Gedenken. Schrijf het. Maar nou staat er niet, de vertalingen zeggen vaak in een boek. Alleen er staat in het boek. Ba-sefer. Schrijf het in het boek. Nou, in welk boek? In het boek van Mozes? In de Torah? Het boek? Want dat is het boek van God. Dat is het boek van het leven. Het goddelijke leven. Dat boek waarin geschreven staan. Die eeuwige woorden. Mensen, zielen, naam voor naam. Schrift. Die mensen oorsprong schrijft. En die mensen dagen schrijft. Schrijf het in het boek. Daar wordt Amalek in opgetekend. Ja, dat zullen we zo meteen zien, met welk doel. Maar eerst nog even dit. Nou staat er, schrijf dit. Eigenlijk staat er deze. Schrijf deze ter gedachtenis in het boek Zot. En nu zegt de oude Joodse verklaring, als er staat Zot, deze, dat is een aanduiding van de Heilige Geest. Schrijf deze, de Shechina. Dat is de heerlijkheid van God. zoals die meetrekt door de woestijn en ook door de ballingschap heen. Schrijf op, deze is de overwinnaar, de geest des Heren, de Shechina van God. De woonsteden, de wolk die meegaat met het volk des Heren. Dat moet je opschrijven. Want de overwinning komt niet vanuit het vlees, komt niet vanuit de krachten van wapens. Staat ook in de psalmen. God heeft geen behagen in de benen van de man, in de benen van het paard. Geen paardenkracht. Gaan we later, daar komen we hoop ik de volgende keer op. Maar God zegt, wij doen dat anders. Wil je weten hoe het bij ons gaat? Dat is de wet van het huis des Heren. Daar gelden andere wetten. God heeft zijn eigen principes. En dat moet je dus onthouden. God doet nooit iets tegen zijn karakter. God is één. Dat is de oerbelijdenis, Shema Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad. De eeuwige is onze God. De eeuwige is één en enig. Dus God is nooit dubbel. God is nooit dubbelhartig. God zegt niet, ja, ik kan zus en ik kan ook zo. Het kan bij mij plus wezen en ook min. Kijk, uiteindelijk, de goddeloze wordt gedood door de adem van zijn mond. Het licht. Ja, dat, net als Paulus op de weg naar Damascus. Hij wordt neergeveld door het licht. Daar heeft hij niet van terug. Maar, dus schrijf deze ter gedachtenis in het boek. Het boek waarin God zijn weg gaat uittekenen. En dan staat er verder in vers 14. En, ik vertaal even letterlijk, en leg het in de oren van Jozua. Want Jozua, Jehoshua, die moet straks het volk het land inbrengen. Mag Mozes niet doen. Jozua neemt het over. Moet in zijn oren. Schrijf het in het boek en leg het in de oren van Jozua. Want Jozua wordt de eerste van de profeten. Met het boek Jozua beginnen de profetische boeken. Dus het staat in het boek van de Torah en het staat in de oren van de profeten. Wat? Ki mago emcha, emche. Et zeger Amalek, metachat Hashemayim, dat ik zal uitwissen. En dan staat dat uitwissen twee keer in de Hebreeuwse tekst. Macho emche, ik zal uitwissen, ja uitwissen. Kijk, dat is ook zo mooi. Nou zeggen de Joodse verklaarders, weet je wat het nou betekent? Waarom staat er nou twee keer uitwissen? Eén keer boven en één keer beneden. God zegt, ik zal uitwissen boven in de hemel en ik zal uitwissen beneden op de aarde. Want God werkt altijd in twee etages. Hij doet het boven en wat boven gedaan wordt, dat wordt beneden ook uitgewerkt. Kijk, dat is met de verlossing ook. God had het boven al besloten. En dan beneden, daar hangt Jezus aan het kruis en hij roept uit, het is volbracht. Maar dat hadden ze bovenal samen besloten, de Vader en de Zoon. Boven bedacht en beneden volbracht. Dus daarom twee keer uitwissen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk net als een meester die daar staat bij het schoolbord. En hij zegt, nou ga ik uitwissen. Nou veeg ik het uit. Maar ga. Amalek wordt uitgeveegd. Voel je, het is bij God zo koninklijk. Want dat is ook de ware meester. Kijk, als een meester voor de klas staat, als die begint te schreeuwen, dan is het al verloren. En een leraar die met de vuist op tafel gaat beuken, en die zei, nou moet je luisteren naar me. Nou, die kan beter ophouden. En als je nou niet luistert, dan trap ik je zo door het lokaal. Nou, dan denk je, jongen, hou maar op. Ga maar een ander beroep kiezen. Want zo werkt het niet. Maar een goede meester, oh, dan kun je misschien een speld horen vallen. En dan zeiden ze wel eens, oh, jij kon zeker met je ogen die klas dwingen. Kijk, dat is nou, hè. Kijk, God hoeft Amalek maar alleen even aan te kijken. En dan neemt God die bordenwisser. Maar ga uitwissen. En dan moeten we even verder lezen. En dan staat er, de gedachtenis van Amalek, van onder de hemelen. En dan vers 15... Wajiven Moshe Misbeach. En Moshe, Mozes, bouwde een altaar. En hij riep zijn naam, Adonai Nissi. De Heere is mijn banier. Kijk, dus daar is een banier in die geestelijke wereld. De naam van God zelf. Zoals er in Jesaja 11 staat, dat Jesaja 11 vers 10... dat de naam des Heeren, de naam van de Messias, is de Nes Amim, banier van de volkeren, Nes Amim. Zie je, daar heb je het, een banier wordt opgeheven als een veldteken en daar moeten de soldaten zich verzamelen. Maar dan weten ze, kijk, die banier, dat is ons overwinningsteken. Daar ligt onze zegen. Je zou kunnen zeggen, het kruis, dat is de banier, de kruisbanier. Zoals Guido Gezelle dat zo mooi zegt in dat lied. Het leven is geen vrede, al hier geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier, kloekmoedig voorwaarts dragen. Want in het kruis is de overwinning. Kijk, de Heere is Nissi, mijn banier. En, want zo heeft Mozes er ook gestaan, want dan staat er aan het in het laatste van dit hoofdstuk, in vers 16, want de hand op de troon des Heren, kiyat al-kees jaar. De Heere heeft een strijd tegen Amalek, middoor van geslacht op geslacht. Kijk, het is zijn strijd. Net als toen bij de doortocht door de zee. Weet je nog wel? Exodus 14, dan staat er ook zo mooi. Hè? Exodus 14, vers 14. Dan staat het volk Israël daar te roepen. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Stil zijn. Dat is je wapen. En dan staat dat volk Israël daar en Mozes steekt zijn staf uit en die wateren gaan opzij en ze lopen daar doorheen. Er kwam geen geweld aan te pas. Dat is ook een van die modeloorlogen des Heren. Zo voert hij zijn strijd. De Heere heeft een strijd tegen Amalek. Het is zijn strijd. God zegt, ik ga tegen Amalek. En geslacht op geslacht. Nou is er met dat vers 16 wat speciaals aan de hand. Heel speciaal. De troon des Heren. De hand op de troon des Heren. Zo stond Moshe, Mozes daar met die hand geheven. Hij legde zijn hand op de troon van God. Hij maakte verbinding met het koningschap van de Allerhoogste. Die hand. Maar nou, troon des Heren. Nou staat er in het Hebreeuws voor troon het woord kes, kaf samech. Maar eigenlijk moet er nog een letter bij. Er moet nog een alef achter. Kisee, dat is troon. Dus dat woord troon is hier in het Hebreeuws niet compleet. Er ontbreekt een letter. En die naam JHWH is ook niet compleet. Er staan maar twee letters hier, alleen JH. Dus het woord troon is niet volledig en de naam van God is niet compleet. En dan zeggen de Joodse uitleggers, weet je wat dat betekent? Zolang Amalek bestaat, is de troon van God niet volledig. Kijk, dat is nou het punt in deze wereld. Daar zitten we nu nog middenin. Dat is ook de eindtijd. Amalek is er nog. En daarom is Gods troon op aarde nog niet volledig. Het is nog kes, nog niet kisee. Pas als Amalek weg is, dan wordt het kisee. En dan wordt JHWH, dan wordt de naam van God volledig gespeld. Dus tot zo lang leven we nog in een gebroken wereld. Een incomplete tijd. En zelfs die laatste woorden van geslacht, geslacht, ook dat woord door, staat niet volledig, want er staat geen waaf in. Ook die woorden zijn onvolledig gespeld. Al die geslachten. Waar Amalek nog aanwezig is, dan ben je eigenlijk nog in ballingschap. Dan ben je er nog niet. We zijn nog onderweg en de schepping zucht nog. En het volk des Heren is nog in die ballingschap. Israël 10 ballingschappen. Meer in de ballingschap dan eruit. En soms zijn ze in het beloofde land en dan zijn ze ook nog in ballingschap. Want zelfs als ze in Jeruzalem zijn, dan zeggen ze nog tegen elkaar, en volgend jaar in Jeruzalem. Voel je? Dat is het. Want we zijn er nog niet, het is nog niet compleet. Amalek loopt nog rond. Er zijn Joodse uitleggers die zeggen, Hitler, dat was ook een Amalek. Daar heb je hem weer. En als je de Bijbel verder gaat vervolgen, dan zie je ook, dat is een heel merkwaardige tekst in het boek Spreuken, dan staat er dat het 3 keer voorkomt. 3 keer. In de Torah. Het komt weer terug, Amalek bij de profeten, 1 Samuel 15. Saul, u weet wel, Saul. 1 Samuel 15 moet hij strijden tegen Amalek. En het komt nog een keer terug in de Ketuvim, in de geschriften. Esther, boek Esther. Want wat was Haman? Een Agagiet. Agag. Afstammeling van Agag. De koning van Amalek. Daar heb je het weer. En dan komt Mordechai. En Mordechai was uit de stam Benjamin. En zo hoort het ook. Want er staat van Benjamin dat hij Amalek zou verslaan. Dus 3 keer Amalek in Exodus, in Samuel en in boek Esther. Elke keer komt Amalek en steekt de kop weer op. Net zo lang totdat uiteindelijk, ja, want behalve Exodus is er nog een tekst. Gaan we nog even lezen. Deuteronomium 25. En die tellen ze dan als 1, want je moet op 3 keer komen. Dus Deuteronomium 25 hoort bij Exodus. Want dan staat er in Deuteronomium in hoofdstuk 25. En dat is ook de paradox. Eigenlijk heel wonderlijk. Want de herinnering aan Amalek moet worden uitgewist. En dat mag je niet vergeten. Moet je het nou vergeten of niet? Gedenk eraan. Moet je maar horen, Deuteronomium 25, vers 17. Zachor, gedenk. Et asher asalecha Amalek, wat Amalek u heeft gedaan. Baderech, op de weg. In uw uitgaan uit Egypte, uw uittocht. Dat hij u tegemoet kwam. Ja, nou staat er een wat merkwaardig werkwoord. Meestal wordt er vertaald, hij kwam u tegemoet. In vers 18. Maar datzelfde woord kun je ook afleiden van een werkwoord dat in het Hebreeuws betekent afkoelen. Dus het kan zijn, Amalek kwam u tegen. Maar het kan ook betekenen, Amalek heeft u afgekoeld. Cooled down. Want eerst waren ze vurig van geest en toen kwam Amalek en toen koelden ze af. Toen begonnen ze te twijfelen. Toen raakte hun geloof op een laag pitje. Ja, totdat Mozes die heuvel opging. Maar Amalek heeft u afgekoeld. Kijk, dat is het geheime wapen van Amalek. Volk van God afkoelen. Dus als je merkt dat je hart koud wordt, of dat de gemeente langzaamaan een beetje lauw wordt en steeds lauwer, denk je, kijk, daar heb je Amalek aan het werk. En dan op het laatst, dan is het vuur gedoofd. Dan brandt het vlammetje niet meer. Die heeft u afgekoeld. Vers 18. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft de zwakken, de verzwakten, de achterhoede, die heeft hij gepakt. Toen gij vermoeid waart en uitgeput. En hij vreesde God niet. Amalek pakte zwakken. Degenen die moe zijn. Die zeggen, ja, nou even niet. Ik ben zo moe van die strijd en altijd maar bidden en altijd maar geloven. Laat me nou maar eventjes met rust. Oh, zegt Amalek, ben je moe? Oh, daar kunnen we wel wat mee. Ja, dan moet je maar gauw naar Jezus. Want hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Maar als je dat nou niet doet en je denkt, ja, ik ben eigenlijk niet in de stemming. En ik heb ook geen fut meer. En ja, dus Amy Carmichael zegt dat ook, als de strijd dan lang duurt en het gevecht is fel. En dan zegt Amalek, ach, laat je handjes maar hangen. Geef het maar op, het wordt toch niks met jou. Dacht je heus dat jij de eindstreep bereikt? Nee hoor, kun je wel vergeten. Amalek. Hij vreesde God niet. En dan staat er in vers 19, en het zal geschieden, als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom in het land, dat de Heere uw God bezig is u te geven als erfdeel om het te verkrijgen. Dan zult gij uitwissen. Heb je dat woord weer? De gedachtenis van Amalek van onder de hemelen. Vergeet het niet. Zie je, daar heb je weer dat wonderlijke beeld. De gedachtenis aan Amalek uitwissen. Moet je niet vergeten. Dus je moet steeds aan Amalek denken. Dat je hun herinnering uit moet wissen. Amalek komt steeds weer terug in de geschiedenis. En elke keer, vergeet het niet, gij zult het niet vergeten, Lord Ishkach. Die gedachtenis. Want Amalek, er staat ook, dat heeft Bileam gezegd in zijn profetieën. Misschien is het wel mooi om dat nog even erbij te lezen. Even kijken of ik dat zo gauw, nummer 23... Nummer 24. Die profetieën van Bileam. Dan gaat Bileam zo verschillende groeperingen na. Vers 20. Wajar et Amalek. En hij zag Amalek. En hij hief zijn spreuk en hij zeide: Reshit goyim Amalek. Het begin, Reshit. Dat is ook het eerste woord van de Bijbel, in den beginnen. Dus hier heb je dat ook. Het begin, maar dus het kan ook betekenen het beginsel van de heidenen, is Amalek. Het principe van het heidendom, dat is Amalek. Het oerbegin, het grondbeginsel van alles wat goyim is, van alles wat zich tegen Israël keert. Amalek is, om zo te zeggen, het basisbeginsel. Waar alle heidendom uit voortkomt. Reshit goyim. En dan staat er, we acharito. En zijn einde, zijn toekomst zal zijn tot de ondergang. Letterlijk tot kwijtraken. Dat is heel wonderlijk zoals het er staat. Letterlijk tot kwijtraken. God zegt op een keer, dan raken we Amalek kwijt. En dan zul je zoeken en dan zul je hem niet meer vinden. En dan lopen die kinderen Gods daar rond en die denken, waar zou Amalek toch wezen? Ja, die is kwijt. Uitgewist. Voel je, want God is zo daarboven verheven. We hebben jaren in Noord-Holland gewoond. En af en toe dan kwam ik wel eens langs die oude huizen daar in de binnenstad van Hoorn. Slapershaven. En ook daar op de hoek. Ik heb ook nog iemand gekend die daar vroeger gewoond heeft. Die mensen kwamen daar vandaan. En daar waren gevelstenen. En op die gevelstenen, daar stond dit. Dat was bij de Zuiderzee in 1573. Begin van de 80-jarige oorlog. O loffelijke daad. O schone gulden tijden. Wie dat eraan gedenkt, die moet hem nog verblijden. Het land dat schudt en beeft, de vijand die rukt aan. Hij wil met Amalek gans Israël verslaan. Hij komt met grote macht, maar God heeft ons gegeven. Aarons en de Hurs, wier namen zijn geschreven. Dat wisten ze toen. Aarons en de Hurs. En niemand weet hun namen meer, maar God wel. En op een andere gevelsteen staat dit. En zonder twijfel dit. daar zijn er ook in het midden, daar zijn er op het land, die God met Mozes bidden, totdat men overwint, gelijk het is geschied, waarvan men heden nog een klare teken ziet. In het oud-Nederlands. En dan denk je, ja, die hebben het nog geweten. Die wisten, dat is ons geheim. De bidders. Net als Rees Howells in de Tweede Wereldoorlog, die zijn bijbelschool had daar in Swansea in Wales. En dan zei hij tegen zijn studenten, nou gaan we bidden. Die gingen bidden tegen Hitler. En de eeuwigheid zal openbaren wat het heeft uitgewerkt. Rees Howells. Het boek is ooit in het Nederlands uitgegeven op de Bres. En dan denk je, kijk, die wist ook dat geheim van die Aarons en die Hurs. Dus vergeet het niet. Die gedachtenis uitwissen. Net zolang niet vergeten, totdat je het eindelijk vergeten mag. Als het laatste spoortje van Amalek is uitgewist. Nou, dan voel je wel, kijk, dit is van een heel andere orde. Ja, dit is, denk je, kijk, dit is God, hè. Dat is ook een van die mooie namen van God. Ja, schiet me nou opeens te binnen, hè. De Heere der Heerscharen. Adonai Tsevaot. En wie zijn nou die heerscharen? Dat zijn de engelen. God heeft hemelse legerscharen. Zo wordt het vaak genoemd in de psalmen, ook heel vaak in die profeet, bijna laatste profeet, Zacharia, de Heere der heerscharen, Adonai Tsevaot. Maar de heerscharen, dat zijn ook de mensen. Dat zijn ook de kinderen Israëls. Want er staat zo'n prachtige tekst. Ja, nou nog even dan. Ja, we zouden ook nog vragen stellen, maar anders moet je de vragen nog maar even opsparen voor de volgende keer. Maar dit is zo mooi. Moet je even kijken. Exodus 12. Dan Exodus hoofdstuk 12. Dan, daar gaan ze dan, die kinderen Israëls. En dan trekken ze uit Egypte in die nacht van Pesach. En kijk, dan staat er ook iets heel moois. Exodus 12, vers 12. Exodus 12, vers 12. Dan staat daar. En in die nacht, dan zal ik doortrekken door Egypte. En ik zal allereerst geborenen in het land Egypte slaan, van de mens tot het gedierte, tot het vee. En dan komt het, wat is nou het wezenlijke punt? En over alle goden van Egypte zal ik gerichten doen, ik de Heere. Dus uiteindelijk is het de strijd tussen God en de goden van Egypte. Goden van Egypte. Maar, nou wilde ik eigenlijk even naar een andere tekst. Want dan worden ze daar uitgeleid. En dan staat er bijna aan het slot van dat gedeelte. Even kijken welk vers dat is. Dan vers 40. Dan staat er hoe lang ze daar geweest zijn. En aan het einde van die 430 jaren, op diezelfde dag, gingen Kol Tzevaot Adonai me'eretz Mitzrayim, vers 41. Al de legerscharen des Heren. Dat is mooi, hè? Daar staat datzelfde woord, Tzevaot, Tzevaot. Dus de Tzevaot, dat zijn de engelen, maar het zijn ook de kinderen Israëls. Het zijn ook de kinderen Gods. Zie je? En dat vind ik dan altijd zo mooi, hè? Dat zie ik dan voor me. Ik zeg wel eens, je moet de Bijbel niet alleen maar horen, maar ook zien. En dan zie ik ze daar gaan, die kinderen Israëls. Daar trekken ze. En misschien hebben de goden van Egypte wel een beetje gegniffeld. En gedacht, nou ja, fraai stelletje. Slaven, komen daar uit de slavendienst. Levinas zegt een getraumatiseerd volk. Allemaal mensen met pijn in hun rug, van de dwangarbeid en pijn in hun ziel. Allemaal hernia. Allemaal met de littekenen van Egypte in hun hart en in hun lichaam. Sommigen konden amper nog lopen. En er waren er die konden 's nachts niet meer slapen. En die goden van Egypte zeggen, nou, die God van Israël is er mooi klaar mee, het zal je volk maar wezen. En dan zegt God tegen die goden van Egypte, ho, wacht even. Zal ik je eens wat vertellen wat daar loopt? Dat zijn mijn legerscharen, mijn tzevaot. O zo, voel je? Dat getraumatiseerde volk, dat volk dat amper een voet voor de ander kan krijgen. Dat volk dat loopt met de pijn in hun hart en de tranen in hun ogen. Van alles wat ze meegemaakt hebben. Al die kindertjes die in de Nijl zijn ondergegaan. En God zegt, mijn legerscharen. Denk erom dat je het niet vergeet. Dit zijn mijn tzevaot. Want het zwakke van God is sterker dan de mensen, zegt Paulus in 1 Korinthe 1. Dan zeg ik, ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Jezus, doe in mij uw werk. Dan zeg ik, ik kan het niet. Ik ben soldaat. Nou, zegt God, strijd de goede strijd des geloofs. Voel je, kijk, dat is het nou. God is zo anders. Jesaja zegt ook, jongelingen worden moede en mat en jonge mannen struikelen. Maar die den Heere verwachten, die zullen de kracht inwisselen, staat er eigenlijk. Die leveren de oude kracht in en die krijgen de nieuwe terug. Denk je, waar haal ik het nou vandaan? Ik snap het van mezelf ook niet. Als je dan erachter staat, dan zeg je, Heere God, hoe heb ik het volgehouden? Ja, alleen dankzij hem, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Voel je, dat is dan. Legerscharen des Heeren. God zegt, ik heb nog een paar legerscharen achter de hand. Engelen en ook nog mensen. God vormt zich een legerschare, dat zongen we dan vroeger, dapper onversaagd, die des Heeren naam beleiden en doen wat hem behaagt. Nou, kijk, dat is dan. Maar daar moeten we dan de volgende keer maar eens op doorgaan. Ja, dus volgende keer hopen we ook nog wat tijd te hebben voor vragen. Maar ik hoop dan de tweede keer wat te gaan zien. Speciaal Jozua en Richteren. de oorlogsverhalen in Jozua en in het boek Richteren. Dat is heel ontroerend, want je moet de Bijbel ook met je gevoel lezen. En dat wordt ook vaak vergeten. Je moet de Bijbel niet lezen als de krant, maar het is een boek voor je hart. Het is ook een troostboek. Het is een handleiding voor mensen die het zelf niet kunnen. En dan zeg je, nou heb ik niks meer. Zeg God, maar ik heb nog wel wat. Wapenrusting Gods. Ja, dat is het. Daarom zegt Paulus ook, doe de wapenrusting Gods aan. Dat is de wapenrusting die God al eeuwen draagt. Ja, daar zie je, dat is ook het wonderlijke van dat woord. Daar krijg je zelf ook weer energie van. Want dan denk je, ja, nou zou je zo nog een paar uur door kunnen gaan. Langzamerhand begin je weer op te bloeien. Ja, dat eeuwige woord, dat is goed voor u. Knap je van op. Maar het woord is het zwaard van de geest. En God heeft altijd andere wapens. Ander soort. Andere orde. Zoals Psalm 46 zegt, en daar moeten we dan maar mee eindigen. Vind ik altijd zo prachtig. Psalm 46, vers 10. Dat God dus die oorlogen doet ophouden over het rond der aarde. Daar is hij mee bezig. Maar dat is ook weer zo'n heel proces. En dan staat er in vers 10, in de Engelse vertaling zo mooi, be still and know that I am God. Wees stil en weet dat ik God ben. Wees stil. Wees stil, mijn ziel, wees stil. Want ik ben uw God. Amen.